Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
NRC Vandaag is met zomerstop tot maandag 7 september. In de tussentijd kijken we elke zondag met een van onze redacteuren terug op een spraakmakende aflevering van afgelopen seizoen. Vandaag Jan Meijers met de televisieambities van Tachi's moordmakelaar. Hey Jan, we hebben met jou verschillende verhalen opgenomen over het circuit rond Ridouan Taghi, de grootste drugscrimineel van Nederland op dit moment. En waarom uit dat duizelingwekkend grote dossier rond Taghi sprong dit verhaal er nou zo uit voor jou?
Kijk, ik vind schrijven over misdaad vind ik leuk, omdat het mij ik leer een wereld kennen die ik niet ken. En dit combineert dan een aantal van die verschillende werelden. Dus je bedenkt je niet dat zeg maar iets als rap en hiphop en straatcultuur dat zeg maar hoort bij zoiets heel engs en zwaars als liquidaties en de meest erge vorm van georganiseerde misdaad die we kennen in Nederland. En dat blijkt dan allemaal samen te komen.
En het is ook niet vaak, denk ik, dat een verhaal over een verdachte van liquidaties begint met die persoon als muzikant aan tafel bij De Wereld Draait Door.
Nee, deze man heeft bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel gezeten, is onderwerp geweest van een grote documentaire. Dus allemaal dingen die je, als je nu weet waar die nu staat, in hindsight niet zou bedenken. Hè? Dus als je met de wetenschap van nu zou zeggen van, nou, het is een hoofdverdachte in de strafzaak en die wordt verdacht van een serie liquidaties. En je fantaseert er dan bij van wat zou zijn verleden kunnen zijn. En je schrijft het allemaal op. Dan zegt iedereen, ja, kom op joh, dat is toch niet geloofwaardig. Als je gewoon dit als filmscript maakt, nou ja, dan geloven mensen het niet. Dus dat zit allemaal in de persoon van die kilo. En dat maakt dat gewoon tot een ontzettend fascinerend verhaal.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag verschijnt hij weer voor de rechter. Delano R., in verband gebracht met moorden in de kring van topcrimineel Ridouan Taghi. Maar Delano heeft nog een andere kant. Onder de alias Kilo schuwde hij de spotlights niet en werd hij het gezicht van de Nederlandse gangcultuur. Maar criminaliteit gedijt in de schaduw. Ging Kilo ten onder aan zijn eigen roemzucht?
We zijn in 2005. Kilo zit dan bij De Wereld Draait Door.
Jan Meijers is misdaadjournalist en werkt aan dit verhaal samen met Wouter Laumans.
De oprichter van de Crips in Nederland, die zit daar aan tafel. Samen met NRC-collega Sol van Stapelen. Die heeft een boek gemaakt, dat heet Crips.nl. Maar dat gaat eigenlijk vooral over rapmuziek in Nederland.
Zijn jullie ook een lekker stelletje of niet?
We zijn geen liefertjes, maar een lekker stelletje. Wat is een lekker stelletje?
Nou ja, het strijd op leven en dood.
Ja, kijk.
Is dat ook in Nederland het geval soms?
Nee, soms.
Kilo is de oprichter van de Crips en is ook actief als muzikant, zeg maar. Als rapper en als producent. En kennelijk voelt Matthijs de behoefte. Die zegt tegen die Kilo van, jongen, kies nou het goede pad. Kies voor de muziek. Kies voor het leven.
Kilo, kijk maar aan.
Er volgt een handshake.
No violence.
Doe niet. En zeker niet zomaar.
Shake hands, man. Staat op beeld, hè?
Hij belooft, ik ga mij toeleggen op die muziek. Dus eigenlijk zeg maar met dat boek van Soul en dat gesprek bij De Wereld Draait Door lijkt het leven van Kilo te kantelen naar de bovenwereld. Helaas moeten we 15 jaar later vaststellen dat die belofte niet is uitgekomen.
Want wat gebeurt er dan?
Nou, als je dan de film doordraait, dat je met die belofte in je achterhoofd, komen we in november 2018 terecht. En daar wordt Kilo aangehouden door een arrestatieteam. En dus dat zijn jongens die met kogelvrije vesten en schermen en mutsen hem aanhouden, omdat hij als vuurwapen gevaarlijk wordt.
Het is een grote politieactie geweest. We hebben op meer dan 40 plekken in Nederland zoeking verricht. En bij die plekken zijn 800 politiemensen in totaal hebben de hele organisatie betrokken geweest.
En waarom wordt hij aangehouden?
Hij wordt verdacht van de betrokkenheid bij een drietal liquidaties. Als in de organisator van die liquidaties. Hij heeft ze niet uitgevoerd, maar hij heeft ze georganiseerd. En hij wordt verdacht van het proberen nog een aantal andere mensen te vermoorden. En dat een deel van die moorden, die heeft hij volgens het Openbaar Ministerie gepleegd in opdracht van Ridouan Taghi. Op dit moment waarschijnlijk toch wel de meest bekende crimineel van het land. En inmiddels kennen we hem dus nog steeds als Kilo, maar we kennen hem nu ook als Delano R. Wat ze dan vinden bij die arrestatie, want hij wordt aangehouden, hij wordt meegenomen, geluidsdragers. Nou, dat kan een harde schijf zijn van een laptop, maar dat kan ook een USB-stick zijn of een telefoon. En dan blijkt echt iets ongelooflijks. Dit had niemand kunnen bedenken en te ongeloofwaardig voor een filmscenario.
Wat dan?
Kilo heeft contacten met in de onderwereld. En ik heb hier al vaker verteld dat dat gebeurt met speciale telefoons. Dat zijn cryptofoons waarmee zeg maar veilig tussen aanhalingstekens kan worden gecommuniceerd. De politie kan niet meelezen of meelezen.
PGP-telefoons.
En de bedoeling van die dingen is dus dat je berichten met elkaar uitwisselt en dat vervolgens verdwijnt. Maar wat heeft Kilo nou gedaan? Die heeft dus van allerlei dialogen die hij had over moorden, drugstransporten, de hele shit, die heeft hij gewoon opgenomen. En al dat materiaal heeft hij opgeslagen.
Hij heeft zijn eigen bewijsmateriaal verzameld.
Hij heeft nog net niet de sleutel van de kluis waar alles in zat aan de politie gegeven.
En waarom in godsnaam?
Kilo zegt, ja, ik ben bezig met het maken van een documentaire over liquidaties in de onderwereld. En dat is de reden dat ik dit materiaal allemaal verzameld heb. Maar goed, het was een nieuwtje van het AD. En ik dacht toen vandaag, dit gaat echt helemaal niemand geloven. Totdat ik op een gegeven moment de stukken ging lezen. En toen bleek toch dit gekke verhaal nog een draai te krijgen die ik me nooit had kunnen voorstellen. Delano Edward R., alias Kilo, is geboren in Suriname, district Marowijn, in 1970. En hij komt met zijn moeder op jonge leeftijd naar Nederland. En vrij snel verhuist zijn moeder naar Den Haag. En daar groeit hij op. In die periode is hij al bezig met muziek, met rappen. Dat komt allemaal op in de jaren 80, als hij zeg maar zijn tienerjaren kent. En dat mondt dan uiteindelijk uit in het oprichten van die jeugdclub, jeugdbende The Crips, aan het einde van de jaren 80.
En is het dan gelieerd aan de Crips uit Los Angeles? Maar de beroemde, beruchte bende daar?
Jazeker. Zij nemen die hele cultuur nemen ze over. Dus dat is een hele hechte groep. Jongens die elkaar ook vinden in zeg maar hun eenzaamheid, hun strijd tegen discriminatie, armoede, het gevoel van uitgesloten worden, de opwinding van muziek maken, de opwinding van een diefstal plegen. Dat is een hele diverse motivering om daarbij te komen, zeg maar. Op een gegeven moment groeit dat uit tot een serieuze jeugdbende. Wat ze dus heel sterk hebben, ze noemen dat de hoed, de buurt. Zij zijn er voor elkaar, maar ze zijn er ook voor de buurt waarin ze opgroeien. En dat gaat echt heel ver. Dus we hebben iemand gesproken die Delano uit die tijd kent en kent als de leider van de Crips. En Kilo was echt de leider van de Crips. Kilo was zeg maar de kern van waar het allemaal om draaide. Het was een heel bijzonder gesprek, omdat je dus dan zeg maar, hij zei van toen ik hem leerde kennen, was hij voor mij mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn zus, alles wat ik nooit gehad heb. Liefde.
En hij is dan dus de leider van deze groep die zich dus wel bezighoudt ook daadwerkelijk met criminaliteit. Ja. Maar tegelijkertijd zeg je, het is ook een soort culturele import. En er komt ook muziek bij kijken.
Ja, het is eigenlijk een ding met drie benen. En dat ene been dat staat in de hood. Eén poot zit in de misdaad. En één poot zit in de muziek.
We staan in een flat in Den Haag. Decor voor de opname van een videoclip die over enkele maanden wordt uitgebracht.
Ja, wat we hier willen doen, gewoon iets positiefs. Dit bewijst gewoon dat wij niet alleen maar rottigheid uithalen en praten over dit. En mensen zeggen dat wij criminelen zijn of dat we altijd met politie naar raak komen. Nee, we zijn ook heel veel met muziek bezig.
En dan is het Sol van Stapelen die daar een boek over maakt.
Crips.nl. Het is geschreven door een journalist die de bende 7 jaar lang van binnenuit op de voet volgde. De jongens van Crips zijn nu allemaal rond de 30 en willen ermee stoppen. Ze willen hun aandacht verleggen naar de muziek.
En dat, nou ja, dat brengt Kilo eigenlijk op een hoge platform. Daardoor krijgt hij in één keer ontzettend veel meer aandacht. Want hij heeft bij Matthijs aan tafel gezeten, maar er is ook een documentaire over Kilo en de Crips gemaakt. Met zijn medewerking. Die heet Strapped and Strong. Is gemaakt door Joost van der Valk. Maar er is dus een behoefte om gezien te worden.
Het is denk ik duidelijk wat hier gebeurd is. Hè? Is er een deel die fout is gegaan waarschijnlijk? Ons is gewoon werk. Is gewoon werk. Weet je? Je moet zorgen dat je geen slachtoffer van een ripje wordt. Meer zeggen we er niet over.
Wat je daar dus ook aan ziet is dat hij hinkt ook echt op twee gedachten. Want we hebben het hier vaker gehad over criminaliteit in de onderwereld. En dat is natuurlijk dat gedijt het beste bij heel weinig aandacht en nul zichtbaarheid.
Schaduw.
En tegelijkertijd zoekt hij de limelight.
Hij denkt dat te kunnen blijven combineren.
Hij blijft dat gewoon combineren. Maar er zijn ook mensen die zeggen van als hij die misdaad had kunnen laten gaan. En alles wat daarbij hoort kunnen laten gaan. En echt had gekozen voor de muziek. Dan was het een succesvolle muzikant geworden. Of dan was hij een succesvolle producer van muziek geworden. Maar je ziet dus dat in het hoofd van Kilo het een niet zonder het ander kan. Het is, voor hem is het één.
En die duistere kant van zijn identiteit, die criminaliteit, hoe ontwikkelt hij daarin?
Hij wordt op een gegeven moment aangezocht door een andere crimineel die vastzit in de baaiers om hem te bevrijden. En dan zetten ze een bevrijdingsactie op met een helikopter. En dat lukt bijna, maar op het laatste moment valt het hele plannetje uit elkaar. Nou, dan wordt hij aangehouden en dan moet hij serieus de bak in. Dan wordt hij voor 5, 6, 7 wordt hij veroordeeld. Dus dan zit hij echt een jaren in de gevangenis. En de belangrijkste stap, zo wordt ons verteld, is de moord in de Bijlmer in 2012 op een van de jongens uit de harde kern van de Crips. Die wordt dan doodgeschoten. En dat is een soort van confrontatie met de meest extreme vorm van geweld in de wereld waarin zij leven. En het lijkt erop, en ik zeg dat nadrukkelijk met lijken, omdat we dat ook gewoon niet zeker weten. Maar het lijkt erop dat ook een moment is dat, zeg maar, een soort van waterscheiding is. En dat er dan ook gekozen wordt voor het echte, harde, zware criminele leven. En dan haken ook een aantal jongens af. Die zeggen gewoon, ja, maar hey, weet je, zo'n Kilo, dit wil ik niet.
Want dit is niet langer koketteren met een gangsterleven. Dit is gangsterleven.
Een gangsterleven.
En dat is waar Delano R. Kilo voor kiest.
Daar kiest hij dan voor. En dan wordt Kilo ook benaderd door mensen uit de onderwereld. Je ziet op een gegeven moment zo aan het begin van het vorige decennium, zo 2010, 2012, dan zie je allerlei criminelen in het milieu steun zoeken bij motorclubs.
Hells Angels bijvoorbeeld.
Hells Angels zijn daar onderdeel van. En nou goed, op een gegeven moment wordt No Surrender opgericht. Satudara wordt steeds groter. En dan komen ook allemaal kleine clubjes. En daar komt Kilo mee in contact. En dan zie je dus eigenlijk dat hij, zeg maar, langs zo'n route wordt hij, zeg maar, de echte zware georganiseerde misdaad ingeleid, ingetrokken. En in 2016 richt hij zijn eigen motorclub op. Die heet Calawago. En dat is eigenlijk een soort van samengaan van zijn oude Crips-organisatie of vrienden met een groep woonwagenbewoners uit het Rotterdamse. Die stond bekend als Trailer Trash. En zij vormen dan samen Caloago. Hij trok altijd op met mensen die hij heel goed kende. En toen kwam hij in één keer, kreeg hij te maken met mensen die allemaal ook een carrière hebben gehad in het criminele milieu, maar die helemaal niks hadden met de andere kilo, zeg maar. Die andere twee dingen in zijn leven. Ja, en dan zien we helaas voor Kilo en de mensen om hem heen dat hij uiteindelijk gewoon in de wereld van de liquidaties terechtkomt.
En waar leidt dat uiteindelijk toe?
Nou, dat leidt naar een parkeerterrein bij het station in Breukelen in de zomer van 2017. En dan wordt daar een relatief bekende onderwereldfiguur doodgeschoten en die heet Jair Wessels. Wat gebeurt? De vluchtauto en het wapen waarmee die moord is gepleegd, die worden teruggevonden. En in eerste instantie vinden ze daar DNA-materiaal op en dat leidt naar de twee vermoedelijke schutters. En wat blijkt dan? Zijn DNA zit ook op het wapen waarmee die Jair Wessels is doodgeschoten. Een van de betrokken schutters wordt aangehouden en die besluit, ik kom hier niet meer uit, ik word kroongetuige. Dus die sluit een deal met het Openbaar Ministerie en die gaat verklaren over alles wat daar binnen Caloago aan de hand was.
Deze kroongetuige wijst naar Kilo.
Ja, deze kroongetuige wijst naar Kilo, bekent zijn eigen rol bij de moord op Jair Wessels en verklaart, Kilo kreeg opdrachten van Ridwan Taghi. Nou, dan vinden ze dus al dat materiaal, al die harde schijven met al dat beeldmateriaal. En dan gaan ze in dat materiaal puzzelen. Ik heb toegang gehad tot een stukje van dat onderzoek. En dan komen dan in die PGP-communicatie, daar komen de meest waanzinnige bijnamen voorbij. Ik zal er een paar voorlezen.
Ja.
Enemy for all motherfuckers. Ticket to hell for motherfuckers. Heaven and hell for my enemies. Act of war. Angel of dark. Up to next. Just getting started. En highway 2. Pandora's box is open. Dit zijn allemaal bijnamen die in die gefilmde PGP-communicatie voorkomt. En dan is dus voor de politie de vraag, wie gaat er schuil achter deze bijnamen? En dan een lange analyse leidt uiteindelijk toe de conclusie, en dat is een conclusie van de politie, dat zal moeten blijken of dat ook stand houdt echt. Dit zijn allemaal bijnamen van Ridwan Taghi. En dan is één van de mensen met wie Taghi communiceert, is dus Kilo. En zijn bijnaam is Sea Murder.
Ik vraag me af, wat moet iemand als Ridwan Taghi nou met zo iemand? Dat is toch een gevaar om iemand met zoveel aandachtswellust voor jou te laten werken?
Ja, dat klopt. En om maar gewoon dan met de deur in huis te vallen. Ik heb heel lang gedacht dat verhaal over die documentaire, dat kan niet kloppen.
Dat hij bewijs verzameld, gevoelige filmpjes en foto's maakt voor een documentaire.
Maar goed, dan op een gegeven moment vindt de politie een dialoog tussen Sea Murder, wat dus Kilo is, en Last Man Standing, wat volgens de politie Ridwan Taghi is. Ik ben benaderd door Amerika. Ze willen mij als host voor een crime-serie. Net als op National Geographic. Gaat over crime, over de hele wereld. Ha, 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 sir, u weet, dat is heel fout als u echt door wil gaan in dit wereld. Niemand gaat u serieus nemen. Iedereen gaat u kennen, sir. U weet, wij praten niet. Nou goed, dan zegt Taghi dus eigenlijk van ja, wij praten. Wij zijn in de duisternis. Wij praten niet met de kranten. Wij gaan niet op televisie.
Wij laten geen documentaires over ons maken.
Wij laten geen documentaires onder maken. Maar goed, het gesprek gaat verder. Sea Murder. Ja, nee, maar bij mij ligt dat toch een beetje anders, zegt hij dan. Want ik word zeg maar ingehuurd om te presenteren. Dus het schaadt niet, zegt hij dan. Want ik praat niet over mezelf. En dan zegt Last Man Standing, dus Ridwan Taghi. Ja, dat klopt. Kijk, sir, ik steun u met wat u wilt bereiken, sir. Goed of slecht, de keus blijft bij u. U bent top, sir, zegt Sea Murder dan. Er komen nul namen in. Ha, 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 zegt Ridwan Taghi. Nee, 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 sir, ik ben niet met die shit. Nooit, ha, ha, tot de dood krimi, sir. Tot het graf zwijgen. Niemand bestaat niet. Ik viel van mijn stoel toen ik het las.
Ja, maar Jan, heb je het ook kunnen bevestigen of dit waar is wat hij zegt? Dat inderdaad een documentaire wordt gemaakt met hem in de hoofdrol.
Collega Lauwmans is gaan bellen en die komt erachter. Het is echt waar, hij heeft echt zo'n documentaire plan gehad. En we krijgen via te horen, het wordt gemaakt voor Vice. Dus mijn collega Lauwmans heeft Vice gebeld en zij reageerde. Ik was stupief, hè? Ja, dat klopt.
Het is waar.
Het is waar. En het is gemaakt in opdracht van RTL en RTL-dochter Videoland. Ze hebben wel één disclaimer en dat is denk ik wel goed om dat te zeggen. In de periode dat wij met hem hebben samengewerkt, hebben wij nooit een opdracht gegeven tot het ondernemen van criminele activiteiten of het archiveren van allerlei chatgesprekken die hij zou hebben gehad met mensen uit de onderwereld.
En nu die vastzit, hun hoofdpersoon?
Ja, ze hebben het stilgelegd. Dus op het moment dat Delano eind november of in november 2018 werd aangehouden, is het project stilgelegd en is er nooit meer wat van geworden. Kijk, als je met criminologen erover spreekt, dan is dit ook wel, in een aantal opzichten raakt het ook de kern van waarom het vaak fout gaat. Die jongens die voelen zich niet gezien. Ze voelen zich niet gewaardeerd. Groeien op onder omstandigheden die op zijn minst slecht te noemen zijn. Gebroken gezinnen, mishandeling, geweld. En als je dan zeg maar slim bent, intelligent bent, streetwise bent, talent hebt, dan wil je op een gegeven moment natuurlijk dat mensen dat talent zien. En soms zie je het bij voetballers of bij sporters die dan langs die route zeg maar zichzelf laten zien aan de wereld wie ze echt zijn. En dat ze verdiend worden om gezien te worden. En je ziet dus hier, zeg maar, zie je zo iemand waarbij dat gewoon, die de behoefte om gezien te worden niet kan onderdrukken. En als dat moet met misdaad, dan gaat het met misdaad. Kan het met muziek, dan kan het met muziek. En Kilo heeft het op zijn manier gedaan. En boy, did they see him.
En uiteindelijk blijken die twee werelden ook onverenigbaar. Je kan niet en zichtbaar willen zijn en onzichtbaar tegelijk.
Nee, en nou goed, dat is natuurlijk om dan terug te komen op het gesprek wat ik uiteindelijk met een van die mannen uit zijn oude Crips-tijd heb gehad. Ja, die zegt dan ook van ja, uiteindelijk kan het niet. Dat betekent zijn einde. Dat gaat niet samen. Want als dit allemaal bewezen wordt geacht, we hebben betrokkenheid bij drie geslaagde liquidaties, een hele serie opdrachten. Ja, dan is de eis minimaal 30 jaar, maar levenslang komt ook in zicht.
Ja, en het OM zit niet bepaald verlegen om bewijs.
Nee, hij heeft het bewijs op een presenteerblaadje aangeleverd.
Nee, deze podcast, Jan, is van 19 februari. En ja, jij bent natuurlijk ook niet stil gaan zitten in de tussentijd. Je bent doorgegaan met je onderzoek. Wat ben je nog meer te weten gekomen sindsdien in dit dossier van Tachi?
Nou, het meest bijzondere, en als ik het woord noem, dan zullen mensen zich dat herinneren, is dat er op een gegeven moment heb ik samen met collega Wouter Laumans een stuk gemaakt over wat we nu kennen als de martelcontainers. Dat waren in een loods in Wouwse Plantage in West-Brabant zijn 7 containers gevonden die helemaal waren afgetimmerd. En in een van die containers daar stond een tandartsstoel klaar als plek om mensen te bewerken zodat ze informatie zouden afgeven. En dat onderzoek dat gaat allemaal naar een cryptofoondienst die heet EncroChat. Dat is inmiddels het grootste onderzoek wereldwijd in zijn soort. Mm. En daar is ontzettend veel nieuw materiaal over de onderwereld gevonden. Onder andere dus materiaal wat heeft geleid naar die martelcontainers. En wat blijkt nou? De hoofdverdachte in dat onderzoek, dat is ene Robin van O.
Ja.
Die stond op de moordlijst van Ridwan Taghi. Dat kun je afleiden uit het dossier rond Kilo. Hij had dus de opdracht aangenomen om deze Robin van O, dus de man achter de martelcontainers, om die van het leven te nemen, uit het leven te schieten. Dus wat je daar ziet is dat eigenlijk zeg maar een groot nieuw verhaal naar een nieuw onderzoek naar communicatie in de onderwereld via die zo'n onderzoek dus eigenlijk weer bij Kilo terechtkomt. En als je dan een beetje haalt van puzzelen zoals ik, dan zijn dat fascinerende details. En dat leidt dan uiteraard weer tot nieuwe verhalen. En misschien in de toekomst ook weer wel tot een nieuwe podcast.
Ja, nu zie ik je ogen glunderen.
Zeker.
Misschien een klein tipje van de sluier oplichten?
Ja, ik ben samen met een paar collega's bezig met het maken van een script voor een podcastserie die moet gaan over Tachi. En de groep mensen om hem heen. En de leidraad is de criminele carrière van Tachi. Zoals het Openbaar Ministerie die nu aan ons schetst. Maar daarnaast proberen we ook zeg maar, de wat meer de maatschappelijke achtergronden van fenomenen als drugshandel en georganiseerde misdaad daar aan te koppelen. Om zo een, zodat het leuk is om te luisteren, maar ook stemt tot nadenken.
Jouw eigen Tachi podcast.
Ja, we hopen allemaal dat dat ergens in het najaar te beluisteren zal zijn.
Succes daarmee, Jan.
Dankjewel.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.